Goedemiddag. Het jaarthema van de gemeente is gebed in de gemeente. En de jaartekst komt uit Lucas 19, vers 46, zegt: mijn huis zal een huis van gebed zijn. En zoals we hier zitten, weten we waarschijnlijk allemaal wel dat gebed belangrijk is, maar in de dagelijkse praktijk kan het zo anders zijn. En daarom is het ook goed om daar ook zo'n heel jaar bewust mee bezig te zijn. Om dat onderwerp op te frissen. Enige tijd geleden ben ik begonnen met een serie over het gebed van. Het gebed van een zondaar, wat gaat over Jezus vinden. Het gebed van een dienaar, wat gaat over Jezus volgen. En het gebed van de verloste, dat gaat ook over, onder andere over Jezus verkondigen. En de vorige twee keer hebben we zo nagedacht over het gebed van een dienaar. We hebben stilgestaan bij dat gedeelte waarin Jezus zegt: maar hij zei tegen hen, ik heb een voedsel te eten waarvan u geen weet hebt. En Jezus zei tegen hen, mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. En de discipelen die hadden er geen weet van dat Jezus zo'n belangrijk voedsel te eten had. Het was voor hen verborgen. En Jezus openbaart het en zegt het, mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. En Jezus die houdt zielsveel van de Vader. En het is zijn verlangen om de wil ook echt van die Vader te doen. We hebben toen ook gezien dat Jezus volkomen afgestemd is op de Vader om zijn wil te doen. En het gebed van een dienaar is dan ook heel eenvoudig. En hij zegt ook niet mijn wil, maar uw wil geschieden. We hebben ook nog een keer stilgestaan bij nog een ander gebed van een dienaar. En dat zegt, Heer, ik wil u volgen, ik wil zijn waar u bent. Ik wil mezelf verloochenen en helpen om nee te zeggen tegen mijn eigen wil en ja te zeggen tegen uw wil. En vandaag wil ik zo heel graag met jullie samen stilstaan bij het gebed van een verloste bij aanbidding. En we hebben net ook zo mooi gezongen, zo met elkaar. En vorige week werd ook al even gememoreerd, heeft Miel gesproken over het uur, wat er gebeurde ook in dat uur. En het thema van vandaag heeft er ook alles mee te maken. In dat uur waar de Vader op een alles overstijgende manier verheerlijkt werd door de Zoon. En in dat uur kwam ook de verlossing voor ons. En als inleiding erop wil ik ook heel graag met jullie een psalm lezen. Psalm 103. Psalm 103. Ik lees dat zo voor uit de Bijbel en alle andere teksten heb ik zo op sheet staan. Deze wil ik zo graag voorlezen uit het woord van God. Een psalm van David. Loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekte geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid, die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend. De Heer doet rechtvaardige daden en recht aan onderdrukte. Hij heeft aan Mozes zijn wegen bekendgemaakt, aan de nakomelingen van Israël zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Want hij weet wat voor maaksel wij zijn. En hij blijft bedenken dat wij stof zijn. De sterveling, zijn dagen zijn als gras, als een bloem op het veld, zo bloeit hij. En wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer. En zijn plaats vindt hem niet meer. Maar de goede tierenheid van de Heer is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie hem vrezen. En zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen, voor wie zijn verbond in acht nemen en zijn, aan zijn bevelen denken om ze te doen. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zijn koninkrijk heerst over alles. Loof de Heer, u zijn engelen, sterke helden, die zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Loof de Heer als zijn legermachten, dienaren van hem, die zijn welbehagen doen. Loof de Heer al zijn werken op alle plaatsen van zijn heerschappij. Loof de Heer mijn ziel. Tot zover. Zullen we nog een moment bidden als we dit ook gaan overdenken? Vader, we zijn u zo dankbaar dat we hier mogen samenkomen en dat Jezus in ons midden is. We zijn u zo dankbaar voor de genade die spreekt ook uit deze psalm. En we bidden dat we zo vanmorgen ons wil zegenen en spreken en luisteren. We hebben u nodig. Komt u ons zo tegemoet. In Jezus' naam bid ik u dat. Amen. Verlossing, wat is dat? Ik zal daar straks wat verder op ingaan. Maar als er een diep besef is van wat het betekent om door Jezus verlost te zijn, dan zullen er op zijn minst een drietal gevolgen zijn in uw leven. En het zal een drietal dingen uitwerken in uw leven. En welke drie zijn dat? Ah, dat zou kunnen. Oké, nu doet het. Bedankt. Nou, het eerste is dat het zal uitwerken, is u gaat God aanbidden. Want elke keer als je diep beseft wat de betekenis is van de verlossing, dan vervult je dat met aanbidding. Dan prijs je God voor zijn genade en voor wie hij is. En het tweede is, u gaat andere mensen vertellen dat ze verlost kunnen en moeten worden door Jezus. Als je een diep besef hebt van de betekenis van jouw verlossing, dan, en als je dat beseft dat het gaat echt over leven en dood, over eeuwig leven of eeuwig verderf, over hemel en hel, ja, dan zul je anderen, ook je geliefden, niet willen dat ze verloren gaan. En je wil erover vertellen dat ze ook verlost zullen worden. En die zegen van de verlossing ook zullen ervaren en erkennen en herkennen. En het derde, wat het zal uitwerken is, je wilt niet meer zondigen. Als je een diep besef hebt wat verlossing inhoudt, welke liefde er van God uitgaat, dan wil je niet meer zondigen. En als je merkt dat een van deze drie, of misschien wel alle drie, niet meer zo aanwezig zijn in je leven, als ze weggeëbd zijn, dan is het weer goed om je opnieuw te realiseren wat de betekenis is van jouw verlossing. En er weer opnieuw door gegrepen te worden. En ik hoop ook en ik bid ook dat vanmorgen dat je door God gegrepen wordt, wat het betekent om verlost te zijn. En als je deze drie punten in je leven niet kent of niet gekend hebt, dan heb je nog verlossing nodig. En ik wil je ook zeggen, ga vandaag niet weg voor je die zekerheid van verlossing ook hebt. En spreek er met mij over en met anderen na de dienst over. We hebben daar ook alle tijd en ruimte voor. Maar vanmorgen wil ik met jullie heel graag stilstaan bij dat eerste punt. Dat het besef van je verlossing, dat het aanbidding uitwerkt in je leven. En de volgende keer zal ik dan spreken over dat het ook uitwerkt, dat je anderen ook heel graag over die verlossing in Jezus wil gaan vertellen. Wat is verlossing? Waar zijn we van verlost? En ik denk dat we de betekenis hiervan niet ten volle kunnen doorgronden. En ik vraag me ook wel eens af of we het wel aan zouden kunnen. Heb je er wel eens over nagedacht wat het betekent als een van je geliefden in je omgeving niet verlost is? Of misschien toen je zelf nog niet gelovig was? Kun je dat vatten? Kun je dat doorgronden? Kun je dat aan? En de gedachten over je geliefde, dat kan je enorm benauwen als het gaat om de ernst van het leven. En je kunt alleen maar overleven met de gedachte dat God genadig is. Dat God rechtvaardig is. En dat God het is die niet wil dat er ook maar iemand verloren gaat. Maar laten we toch een poging doen om op zijn minst iets te beseffen wat het betekent om verlost te zijn. Door Jezus zijn we van heel wat dingen verlost. Maar er zijn wel wat hoofdgroepen te onderscheiden. We zijn verlost van de schuld van de zonde. We zijn verlost van een verbroken relatie. We zijn verlost van de macht van de zonde, van de slavernij. En we zijn verlost van de heerschappij van Satan. Laten we daar even wat dieper op ingaan. Als eerste zijn wij verlost van de schuld van de zonde. Als wij iets doen wat niet goed is, als wij zondigen, zijn wij schuldig. Als ik onterecht kwaad ben op mijn buurman en ik gooi bij hem de ruiten in, ja, dan ben ik schuldig en word ik ook geacht om de schade te vergoeden. Maar waarom zijn wij eigenlijk schuldig naar God toe? Wat is er misgegaan? God heeft ons gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. Met de bedoeling om in een liefdevolle, intense relatie met God te leven. En God die zag alles wat hij geschapen had. En het was goed. En de mens was het kroonjuweel van de schepping. En daar had God helemaal iets moois en iets bijzonders van gemaakt. De bomen die God gemaakt had, die waren geweldig. De bergen indrukwekkend en imposant. Het dierenrijk zo creatief en zo adembenemend geweldig. En ik wil er heel kort in minder dan 3 minuten even iets van laten zien op een video. Om te zien hoe geweldig God is wat hij gemaakt heeft. Laten we heel even kijken naar een kort filmpje, minder dan 3 minuten. De bomen die God gemaakt had, zijn zo geweldig. De bergen indrukwekkend en imposant. Het dierenrijk zo creatief en zo adembenemend geweldig. Maar met de bomen, hoe mooi ook, kon je geen relatie hebben. En nu had God de mens gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. Om daar zelf een liefdevolle, intense relatie mee te hebben. En bij het maken van de mens, daar had God zoveel van zijn kunnen. En zoveel van zijn creativiteit. En zoveel van zijn goddelijke kracht. En zoveel van zijn almacht ingelegd. Het was een kroonjuweel geworden. En deze creatie en relatie was super mooi. Die relatie was vol van vrede, vol van liefde en vol van waarheid. En om het goed te houden, moest er wel gehoorzaamheid zijn in die relatie. En gehoorzaamheid die gedreven wordt door liefde. En de mens had ook een liefdevol gebod gekregen om niet te eten van de boom van kennis van goed en van kwaad. En dat was nodig om ook die relatie goed te houden. Een relatie zonder gehoorzaamheid kon niet goed gaan. En die relatie met God, die was zuiver, die was rein, die was puur, die was open, die was eerlijk, die was heilig. En als daar zonde in die relatie zou komen, ongehoorzaamheid, dan zou dat een alles vernietigend effect hebben op die relatie. En dat gebeurde helaas ook. En wat een verschrikkelijk moment, wat afschuwelijk, wat een vernietigend effect heeft dat gehad op onze relatie met God en ook op onze relatie met anderen. Kijk maar om je heen. Kijk eens hoeveel oorlog er is. Hoeveel conflicten er zijn. Hoeveel machtsmisbruik. Hoeveel corruptie. Hoeveel scheidingen. Hoeveel seksueel misbruik. Hoeveel pijn in relaties. Hoeveel miscommunicatie. Ik moet iedere dag mijn huis afsluiten. Ik heb overal sloten. Ik moet alles beveiligen. En we vinden dat ook heel gewoon. Maar dat is het niet. We doen niet alleen zonde, maar we zijn zondaars. En we zijn schuldig en hebben de dood verdiend. Wat God ook zegt, een dag als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En een leven voor altijd gescheiden van God. En voor altijd een gebroken relatie met God zelf. En daardoor misten we onze bestemming, onze vreugde en moesten we sterven. En door onze zonde hebben we schuld naar God toe. Maar er was nog een groot erbijkomend probleem. We hebben niets om die schuld af te betalen. Als ik bij mijn buurman de ruiten ingooi, dan kan ik die schade vergoeden. Ik kan dat betalen. Maar wij hebben naar God toe niets om de schade te vergoeden. Helemaal niets. Maar gelukkig, God wist dat wij die schuld niet konden betalen. En daarom heeft God een oplossing gezocht. Doordat Jezus betaald heeft voor de schuld van mijn zonde en uw zonde. En als ik naar kijk hoe groot mijn schuld was, dan is dat immens. Als ik zie wat God ervoor betaald heeft, dan had ik een immense schuld bij God. God heeft die schuld niet afbetaald met een koffer bankbiljetten. Of met een kar vol met goudstaven. Hij heeft ook niet betaald met het inleveren van een of ander stuk bezit. Hij had bijvoorbeeld een planeet uit het melkwegstelsel kunnen inleveren. Hier, ik los jouw schuld af Rob, door Jupiter in te leveren. En Hans door Mars in te leveren. En misschien Pascal om Venus in te leveren. Nee. Dat ging niet. Je kon niet terugbetalen in ongelijke grootheden. In Deuteronomie 19, vers 21 staat geschreven hoe er recht gesproken moet worden en hoe er betaald moet worden. En het is oog voor oog en tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet en leven voor leven. En in dit geval ging het om leven voor leven. En die schuld die er was, die kon niet met geld of met bezit afbetaald worden. En moest met gelijke munt betaald worden. En mijn schuld was zo groot dat ik ervoor moest sterven. Het enige wat kon, was dat iemand in mijn plaats zou sterven. Maar er moest wel iemand zijn die zelf niet schuldig was. Het moest iemand zijn zonder zonde. En God zelf is door een diep dal gegaan. God de Vader heeft het kostbaarste wat hij had, zijn zoon, zijn ingeliefde zoon, gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven zou hebben. En als je ziet hoe erg de zonde is, hoe groot de schuld van de zonde is, dan is dat af te schatten door de prijs die ervoor betaald is. De Allerhoogste God moest zijn heerlijkheid vooraf leggen. Naar deze aarde komen, verworpen worden, lijden en sterven om de schuld te verzoenen. Wat een onbeschrijfelijk hoge prijs is er betaald voor mijn zonde. En als je dat ziet, dan kun je toch niet anders dan hem aanbidden. Het is toch onbegrijpelijk dat de Allerhoogste God neergedaald is om mensen te redden, die hem niet zochten, die totaal besmet waren met de vernietigende kracht van de zonde. Maar prijs God dat hij dit gedaan heeft. En dat laat ook zien wat de goedheid en de grootheid is van onze God. Ik hoorde eens van een man die echt geworsteld had ook met de schuld van zijn zonde. En die echt genade vond bij Jezus. En toen die zekerheid van verlossing ook bij hem doordrong, was hij daar zo van onder de indruk. Dat hij de straat op ging. En het was in een drukke winkelstraat in Rotterdam. En hij zei, met deze handen heb ik gezondigd. Met deze handen, maar Jezus heeft mij verlost. En zo liep hij rond. Met deze handen heb ik gezondigd. En misschien dachten de mensen op straat wel, hij heeft ze niet meer allemaal op een rijtje. Maar deze man zag de diepte van zijn verlossing en was er diep door geraakt en hij was dankbaar. Behalve dat Jezus ons verlost heeft van de schuld van de zonde, verlost hij ons ook van een gebroken relatie, een onverzoende relatie. En die twee zitten wel erg met elkaar verweven, maar toch wil ik dat even graag apart belichten. Kijk, als ik kwaad ben op mijn buurman en ik zou daar de ruiten in gooien, heb ik overigens niet gedaan, maar even als voorbeeld. Als ik dan die schade vergoed en ik krijg weer een paar hele mooie gloednieuwe dubbele glazen ramen, en misschien wel beter als wat hij had, maar is het dan in orde? Ik denk het niet. Als hij in de tafel zou zitten met zijn gezin en er komt een baksteen er binnen, ik denk, ze schrikken zich allemaal helemaal wild en zijn angstig. En het vertrouwen in de buurman is dan ook enorm geschaad als hij onverwacht zulke gekke dingen kan doen. En dan maak je angstig en ben je bang voor hem. En zou dat dan opgelost zijn als ik die ruit zou, als die vervangen zou worden en door een nieuwe? Ik denk het niet. De relatie met de buren is dan enorm beschadigd. Als ik gestorven zou zijn voor mijn zonde, dan was de schuld van mijn zonde verzoend door mijn dood. Maar daarmee was de relatie nog niet hersteld, want ik was dood. Maar wat Jezus gedaan heeft, is dat hij de schuld van de zonde betaald heeft, maar ook de relatie naar God toe hersteld heeft. En dat gaat zoveel verder. Dat Gods hart heeft zich niet opnieuw, maar blijvend geopend om een liefdevolle en intense relatie met ons aan te gaan. Maar Jezus heeft nog meer gedaan. Behalve dat hij ons verlost heeft van de schuld, van de zonde en van de verbroken relatie, heeft hij ons ook verlost van de macht van de zonde. Paulus zegt dat heel mooi in Romeinen 6, vers 14. Dan zegt hij, want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. De zonde heerst niet meer over ons. De macht van de zonde in ons leven is gebroken door de verlossing die Jezus teweeg heeft gebracht. Dat wil zeggen dat we niet meer hoeven te zondigen. Het kan wel voorkomen dat we zondigen, maar het hoeft niet meer. Iedere zonde in ons leven is te overwinnen, omdat Jezus in ons woont en hij de macht van de zonde heeft gebroken. En het begint met belijden van de zonde. En voordat we Jezus leerden kennen, waren we slaven van de zonde en konden we niet anders. Paulus zegt ook in die volgende versen van hetzelfde hoofdstuk, hij zegt, maar God zij dank, u was wel een slaaf van de zonde, maar u bent van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En vrijgemaakt van de zonde bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Ja, wie de Zoon heeft vrijgemaakt, is waarlijk vrij. En dus Jezus heeft ons ook verlost van de macht van de zonde. En tenslotte is dat naast dat Jezus ons verlost van de macht van de zonde, heeft hij ook ons verlost uit de macht of de heerschappij van Satan. De machten van de duisternis hebben geen recht op mij, want ik sta onder de heerschappij van Jezus. En als het gaat over de machten van de duisternis, en zeker als ze zich die manifesteren, dan maakt dat indruk op mij. Maar ik weet dat ik niet bang of angstig hoef te zijn, omdat Jezus in mij woont en hij de overwinnaar is van Satan en al zijn demonen. En als u van dit onderwerp weer meer wilt weten, dan is het goed om de cursus Vrijheid in Christus te volgen, die daar echt over gaat. Wat is nu aanbidding? Aanbidding is vol eerbied en een liefdevolle verwondering opzien naar God, zoals hij zich openbaard heeft in mond en kleven. Als je ziet wie God is, en ik heb geprobeerd om daar iets van te schetsen wie je is in de verlossing van Christus. Als je ziet wat de Almachtige God bedacht heeft en uitgevoerd heeft, dan is dat zo hoog gegrepen dat we er bijna niet bij kunnen. Het is zo'n bijzonder verhaal dat het bijna te mooi is om waar te zijn. En sommigen hebben hier ook echt moeite mee om te geloven dat God mens is geworden. Dat hij gestorven is voor onze zonden en om ons weer terug bij God te brengen. Het is een waanzinnig mooi verhaal. En het is nog waar ook. Het is nog waar ook, dit verhaal. En daarom aanbidden we God. Wat een God. Wat een bijzondere God. Wat een bijzonder grote God. Het woord aanbidding houdt ook in dat degene die de eer ontvangt het ook waard is. Wij hebben de neiging om het schepsel te eren boven de schepper. We zijn geneigd als er een zeer getalenteerde muzikant is, of een unieke voetballer, of een briljante wetenschapper, om die te eren. En dat gebeurt soms ook met stadions vol juichende mensen. Maar hij of zij heeft het ook gewoon ontvangen. Maar het is God die het gemaakt en bedacht heeft. In Openbaringen 5, vers 11 en 12, die zegt: En ik zag en ik hoorde het geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En een aantal bedroeg tienduizenden, tienduizendtallen en duizenden, duizendtallen. En ze zeiden met luide stem: Het lam dat geslacht is, is waardig om de kracht te ontvangen en rijkdom, wijsheid, sterkte en heerlijkheid en dankzegging. Het lam is waardig om onze aanbidding te ontvangen. Hij is het waard. U bent waardig. Koning David is ook iemand die God aanbidt om de verlossing en de genade die er is bij God. En hij vertolkt dat ook in lofliederen. En een van die lofliederen is de psalm die we net gelezen hebben, psalm 103. En er staat ook boven, loflied op Gods genade. We gaan de eerste paar versen nog een keer lezen. En er staat een psalm van David, loof de Heere mijn ziel. En al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel. En vergeet niet een van zijn weldaden. En David die zegt tegen zichzelf. Loof de Heere mijn ziel. En alles wat in mij is zijn heilige naam. En dan gaat dan ook verder in de volgende verzen. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die al uw ziekte geneest. Die uw leven verlost van het verderf. En die kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Die ongerechtigheid vergeeft, wat een genade. Die uw leven verlost van het verderf. Wat een genade. En dat niet alleen. Daar staat ook bij. En die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. En dit is iets wat ik bijvoorbeeld ook terugzie in dat gelijkenis van de verloren zoon. De zoon die terugkwam van zijn zondige weg. En die een plaats van berouw vond en zijn zonde beleed. En toen zei de vader, geef hem het beste kleed en doe een ring aan zijn voeten en aan een ring aan zijn handen en sandalen aan zijn voeten. En die verloren zoon, die werd daar gekroond met goede tierenheid en barmhartigheid. En wij worden door de Vader gekroond met goede tierenheid en barmhartigheid. Wat een God! Is dat niet bijzonder? Het kroonjuwel van de schepping, dat je nog een keer gekroond wordt met goede tierenheid en barmhartigheid. Dat is toch niet te geloven? Maar het is waar. In die volgende verse zie je opnieuw de goedheid van en de verlossing die er is en de grootheid van God. Er staat, want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Zover het oosten verwijderd is van het westen, van rechts in het oneindige tot links in het oneindige, zover doet hij onze overtredingen van ons. Hij is als een vader voor ons. En dan sluit David af met een paar versen aan het eind van deze psalm. En dan zegt hij, loof de Heer u zijn engelen, sterke helden, die zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Loof de Heer al zijn legermachten, dienaren van hem, die zijn welbagen doen. Loof de Heer al zijn werken op alle plaatsen van zijn heerschappij. Loof de Heer mijn ziel. Hij roept iedereen op om God te loven. Loof de Heer u zijn engelen. Loof de Heer zijn legermachten. Loof ook al zijn werken. En dan sluit hij af, David. Loof de Heer mijn ziel. Ik heb alle reden om God aan te bidden. Loof de Heer mijn ziel. En als we vooruitblikken naar Openbaring en ook zien hoe dat Jezus lof en eer zal gaan ontvangen. Er staat in Openbaringen 4, vers 9 tot 11. En staat dan telkens, wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dank brachten aan hem, die op de troon zat en die leeft in alle eeuwigheid, dan wierpen de 24 ouderlingen zich voor hem neer, die op de troon zat, en aanbaden hem, die in alle eeuwigheid, die leeft in alle eeuwigheid. En ze wierpen hun kronen neer voor de troon en zeiden: U bent waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen. Door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. De ouderlingen die zich voor de troon neer zullen werpen. En hun kroon ook erbij zullen werpen. En zullen zeggen: U bent waard om te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Als je zo ziet wat het betekent om verlost te zijn, dan zijn we hem zoveel dank en aanbidding verschuldigd. En ik stel ook voor dat we dat gewoon als gemeente gaan doen in al onze beperktheid. En wat David ook zo zegt, van loof de Heere mijn ziel. En zullen we zo gewoon samen God aanbidden als gemeente. Hij is het waard. En misschien is het maar in één regel. Misschien in meerdere regels. Dat is allemaal goed. Misschien kun je zeggen: God, ik aanbid u omdat. En vult u zelf maar in. En zullen we zo een moment hebben als gemeente om zo samen God te aanbidden. Te danken voor wie hij is. Te danken voor de verlossing die er is in Christus. En hem te aanbidden. Zullen we zo stil zijn van hem en dat echt een heel aantal mensen echt zo hem zullen bidden en aanbidden.